Zo, goedemorgen. Hey, wie weet nog waar ik het vorige keer over gehad heb? Is het een tijdje geleden? Wie weet het nog? Kijk even naar buiten, wat schijnt daar heerlijk? En wat schijnt daar s'nachts? Ja, over de planeet inderdaad. Over de God van de maan en de sterren. Dat God immens groot is. En als we de grootste ster pakken die we weten te vinden als mensen, dan is de, hoe was het ook alweer? Die ster heeft een diameter van 15 meter en is de zon een pixel. Dan moet je je voorstellen waar dan de aarde is. Want hetzelfde als je de zon hebt en de aarde, is de aarde ook een pixel. In diezelfde verhouding. En dan wij op die kleine aarde leven. Dan zijn wij te verwaarlozen in het grote heelal wat God heeft geschapen. Dan betekenen we niks. Zijn we onvindbaar? Of misschien toch niet? Voor vindbaarheid. Andere vraag, wie kent Google? Nou oké, wie niet? Nee, Google is een bedrijf, die heeft natuurlijk de zoekmachine, Android, en het is pas in 1998 begonnen, Google, maar 20 jaar, en eigenlijk kan de wereld eigenlijk al niet meer zonder Google. In 20 jaar tijd. Best wel bijzonder. Als je dat even doorvertaalt naar het evangelie, eigenlijk zouden de mensen ook niet zonder het evangelie moeten, in 20 jaar tijd. Maar ja, God heeft een ander plan, Gods plannen gaan veel groter en hij trekt er tot nu toe ongeveer 6000 jaar vooruit. We gaan het zien waar het naartoe gaat. En wie heeft zijn naam wel eens ingetikt in Google? Om gewoon eens te weten wat Google over jou weet. Dat heb ik ook gedaan. Ik ga de eerste slide even laten zien. Of staat deze aan? Kan ook. Ja, kijk, heb ik ook even gedaan. Jonathan van den Helder, zo heet ik. En wat weet Google over mij? Nou, mooi. Mijn website staat bovenaan. Eerst hit, dan mijn LinkedIn-profiel, mijn Ethics in Action-profiel, Facebook. Oh, en dan gaat het over den Helder. Nou, je kan al snel wat over mij weten. En weet je wat leuk is? Dit zijn de eerste. En nummertje 9, daar kan ik net niet bij, maar de ene onderste. Jullie komen ook even voor in Google, omdat mijn naam op jullie website staat, omdat ik wel eens vaker bij jullie gesproken heb. Dus door Google kan je best wel een indruk krijgen van wie ik ben. Je kan mijn website bekijken, je kan Facebook, LinkedIn, van Athletes in Action. En zelfs, je kan zelfs even mijn stem horen via Google. Eigenlijk bizar, toch? En inmiddels ben ik wel gestopt bij Athletes in Action. Ik ben voor mezelf begonnen als web- en toolontwikkelaar. Het heet Jonathan Ontwerpt. Oh, die zon. Nee, ja, daar val ik weer af. En dat is juist belangrijk als je bezig bent met websites en internetmarketing, dat je vindbaar bent in Google. Als je niet vindbaar bent, geen zin om een onderneming te beginnen als je juist de mensen van deze tijd wil bereiken. Dus als je bijvoorbeeld Baptistgemeente Tiel intypt, krijg je heel netjes de eerste baptistetiel.nl. Nou, dan krijg je een overzichtje ook zelfs nog met stubkopjes, samenkomsten, preken, contact enzovoort. Facebook staat er nog bij, je staat in de e-kerk, je staat in de My Story, evangelischeadressengids.nl. Nou, je zijn best vindbaar voor Google. Of toch niet? Want als ik een ongelovige ben, ga ik niet baptistgemeente Tiel in Google intikken. Dan tik ik in van, even denken, God, het is met de kerk te maken. Oké, waar vind ik een kerk in Tiel? Oh, geen baptistengemeente Tiel. Hoe kan dat nou? Ai, ai, ai. Maar ik vind als eerste de GKV. Dus als niet-christen zou ik dan als eerste bij de GKV gaan kijken. Of de tweede, wat is het? De Subertusparochie. Of de Sint-Dominiuskerk. Of de PKN. Oh, ik kan zelfs de Tielse kerkgebouwen en hun geschiedenis lezen. Maar ik zie nergens baptistengemeente Tiel. Nou, om even te triggeren, daar wil ik het vanmorgen over hebben, over vindbaarheid. Zijn wij vindbaar als christenen, maar tegelijkertijd zijn we ook beschikbaar voor God om vindbaar te zijn. En als het goed is, hebben jullie een leesopdracht meegekregen via de mail, via de mededelingen. Exodus 1 en 2. Wie heeft hem gelezen? Nee, niet de helft. Oeh. Nee, Exodus 1 en 2 is eigenlijk het begin van het verhaal van Mozes en de Israëlieten. Eigenlijk wordt kort in hoofdstuk 1 en 2 samengevat wie Mozes is, waar hij vandaan komt. Hij is geboren in Egypte, maar hij moest eigenlijk de vondeling gelegd worden in de Nijl. Hij wordt gevonden door de dochter van de farao. Groeit op, wordt geadopteerd door de dochter van de farao. En heeft zo een bijzonder leven, maar ook een beetje dubbel leven. Want hij ziet dat de Israëlieten worden afgemat, omdat ze hard moeten werken onder de slavernij van de farao. Terwijl hij eigenlijk vrij is, omdat hij van de farao is. En op een gegeven moment ziet hij een kans, nu grijp ik in. Je ziet iemand van de Egyptenaar, die ranselt gewoon een paar Israëlieten helemaal af. En nu ziet hij een kans. Dus hij slaat hem helemaal knock-out, dood. Hij schrikt er zelf ook van. Farao komt erachter, hij vlucht naar het buitenland. Helpt een groep vrouwen, houdt er een vrouwen over, krijgt kinderen. En daar zit hij dan. In het buitenland, 80 jaar oud. Met vrouw en kinderen. En dan wil ik lezen, niet hoofdstuk 1 en 2, want dat is voorkennis. Hoofdstuk 3, vanaf vers 1. Mozes was gewoon de schapen en de geiten van Jethro, zijn schoonvader, de Midianitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij de steppenland. En zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. En daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag het, dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? Dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij uit de struik: Mozes, Mozes. Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit. Want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammergeklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaar te bevrijden. En om uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanaïten, de Hethieten, de Amorieten, de Perzieten, de Chivieten en de Jebusieten en alle andere deugnieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. En daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes heeft een ontzettend moeilijke opstaan in zijn leven. Hij wordt de vonding gelegd, hij wordt geadopteerd. Hij woont eigenlijk bij de vijand, probeert er iets aan te doen, pleegt een moord, moet vluchten. Hij houdt er een vrouw en kinderen over. Maar dan is hij 80 en dan is hij schaapsherder. Nou, wat een geweldig leven heb je dan. Schaapsherder bestaan nog steeds, kan nog steeds geweldig zijn. Maar ik denk dat Mozes dat niet had verwacht, dat zijn leven zo zou lopen. En ik denk de meesten van ons dat niet zullen zeggen. De meesten zijn nog geen 80. Maar zijn leven is voorbij gegaan en hij is 80. En dan komt God tot hem en zegt: Hey Mozes, jou moet ik hebben. Je gaat naar Egypte en jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Nou, eerste reactie, wat zou je doen? Je bent 80. Ja, dag. Niet dus. En zo reageert Mozes ook. En niet één keer, maar wel 5 keer. Mozes gaat 5 keer in bezwaar tegen God. En het eerste bezwaar lezen we in het volgende vers, vers 11. Mozes zei: maar wie ben ik? Dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. Nou, eigenlijk dat een beetje hoor. Dag. Wie ben ik nou? Ik ben met Jonathan, ja, man van de Bora. Ik ben gewoon een vriend van Gerben, een goede vriend van mij. Ik ben vader, ik werk. Wie ben ik nou? Ik ben maar, zeg ik heel vaak, hè? Ik ben maar 28, of ik ben maar, noem maar. Op zich, misschien wel herkenbaar in je eigen leven. Wie ben ik nou? Wat stel ik nou voor? En God antwoordt in de volgende vers, vers 12, op zijn eerste bezwaar van Mozes. God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zul je God bij deze berg vereren. Hoe mooi. God is een stukje genadig. Hij snapt Mozes van, hé, wie ben ik nou? En zegt God, hé, maakt niet uit. Ik zal met je zijn. Ik ga met je mee. Ontspan. En daarbij nog, ik zal je een teken geven. Als je dan gaat, dan zal je straks weer hier komen bij deze berg en dan zullen jullie mij aanbidden. Mooie boodschap, toch? Overtuigd, lijkt mij. Mozes niet. Volgende vers. Het is een tweede bezwaar. Mozes zei, stel, nou, dat proeft al dat hij eigenlijk niet wil. Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Ach, weer zo'n goede smoes van Mozes, hè? Ook een goede vraag. Ja, hoe heet u dan? Wat moet ik dan zeggen? Misschien zijn ze al lang vergeten, juist door alle slavernij. Denk ze, nou, die God die kijkt echt niet meer naar ons om. Maar wie zegt dat jij dan namens die God komt? En God antwoordt weer op zijn tweede bezwaar. Het volgende vers, vers 14. Toen antwoordde God hem, ik ben die er zal zijn. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Dat is mooi. God zegt, in zijn eerste bezwaar zegt hij, ik zal er zijn. Maar in zijn tweede reactie zegt God, nee, mijn naam is, ik zal er zijn. Dus mijn identiteit is, ik zal er zijn. Dus wat er ook gebeurt, ik zal zijn. Want zo ben ik. Ik kan niet anders dan er niet zijn. Dus God bemoedigt Mozes alweer. Hey, Mozes, ik zal er zijn. Nee, mijn naam is, ik zal er zijn. Tot twee keer toe. En ik weet niet of je het door hebt, maar in de Bijbel staat heel vaak Heer met hoofdletters. Is dat eens opgevallen? En dat is heel erg heel jammer, want dat is allemaal wegvertaald. Want daar staat eigenlijk, ik zal zijn. Ik zal er zijn. Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Heer klinkt voor mij heel kaal. Als een heer, als een koning. Maar het is, elke keer staat daar, ik zal er zijn. Heeft gesproken. Ik zal er zijn. Ik ben die ik ben. Ik vind het jammer dat het wegvertaald is in de Bijbel. En als je ze allemaal telt, ik heb ze niet allemaal geteld, maar daar heb ik een programma voor. 5321 keer wordt zijn naam, ik ben die ik ben, ik zal zijn, ik zal er zijn, in het Oude Testament gebruikt. 5321 keer. En als je dan even, ik hou van wiskunde, als je uitgaat dat er 929 hoofdstukken zijn in het Oude Testament, dan heb je gemiddeld per hoofdstuk 6 keer die naam. Nou, dus met geen ene naam van God dat die naam zo vaak wordt gebruikt. Gemiddeld per hoofdstuk 6 keer, ik zal er zijn. Ik zal er zijn. Ik zal er zijn. Ik zal er zijn. Ik ben die ik ben. Ademt eigenlijk heel anders, hè? Als je het woordje Heer leest, of dat je elke keer leest, ik zal er zijn, heeft gesproken. Elke keer word je weer beseft wat de identiteit van wie God is. Dat hij er altijd is. Wat je ook voelt, wat je ook meemaakt. En dat vind ik heel bijzonder, dat God hier eigenlijk zijn naam openbaart aan Mozes. En daarmee ook aan ons. Nou, Mozes moet hem overtuigd zijn, toch? Ik zie maar een paar mensen ja knikken, is niet zo. Want wat ik zat te zeggen, er zijn 5 bezwaren. Mozes is niet overtuigd. Hoofdstuk 4, vanaf vers 1. Weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven. En niet naar me luisteren, zei hij. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. Herkenbaar? God stuurt je naar familie of collega's om het evangelie te delen. Dat je dan denkt, ja, ze zullen me toch wel niet geloven. Of dat geeft alleen maar problemen in de familie. Of moeilijkheden op het werk. Ik herken het wel. Ik werk sinds kort ook bij de HEMA. En ik probeer daar ook gewoon over Jezus te vertellen. Maar daarin proeft dat ook. Ja, denk je, ja, weet je wel, lach ze me zo meteen gewoon kaart uit. Of dan kom ik niet lekker uit mijn woorden. Of dan is het maar raar dat ik overal verbid. Dat ze niet weten wat het is. Maar ik herken het wel, wat Mozes hier als bezwaar aanlevert tegen God. Ze zullen me vast niet geloven, ze zullen toch niet naar me luisteren. Hoe zou God hierop reageren? Van Mozes, nou, nu is het wel genoeg, ik zoek iemand anders, klaar ermee. Nee, kan niet. Want God heeft net openbaard, hij heeft gezegd, ik zal er zijn. Nee, mijn naam is, ik zal er zijn. Dus, logisch gevolg. God is weer genadig en laat zien dat hij er is voor Mozes. Want hij geeft in de volgende versen, vers 2 tot en met 9, geeft hij drie wonderteken mee. U weet ze. 1. Staf wordt een slang en de slang wordt weer een stok. Ja, zijn hand wordt helemaal wit van de melaatsheid en dan doet hij nog een keer en wordt hij weer rein. En 3. Ja, hij moet een beetje water uit de Nijl halen, laat het op de land gieten en dan wordt het bloed. Nou, ik zou dan overtuigd zijn hoor. Als God zegt met zijn woorden, ik zal er zijn, zijn identiteit is, ik zal er zijn. En dan geeft hij nog 3 van deze vette wondertekeningen mee van, hey, je gooit je staf en wordt een slang, je doet zo en je wordt weer ziek en gezond. En je pakt een beetje water en je doet zo en het wordt bloed. Nou, dan, sorry, ik ben overtuigd. Jullie ook? Of niet? Ja? Ja. Maar ja, je raadt het al. Mozes natuurlijk niet. Die is niet overtuigd. Om even een voorbeeld te geven. In mijn eigen leven heb ik dat ook gezien. Over wonder en teken. Ik ken het misschien ook wel vanuit de BGH. De BGV, sorry. Ik ben daar in de war met alle baptisten geweest. Uit Veenendaal hebben ze altijd de meiweek. Meisportweek van Beaver People. En in het verleden heb ik daar ook in meegedaan. En ik weet nog heel goed dat we als team eigenlijk onze moed een beetje verloren waren. Want de hele week was er regen voorspeld. Regen, regen, regen. Nou, het sporten was natuurlijk buiten. Je raadt al, er wordt 1 gore bende. Als je gaat sporten buiten, op het gras en de modder en dat soort dingen. Dus het enige wat ik kon doen is bidden. En dat hebben we met elkaar gedaan. Heer, wilt u een wonder doen? Wilt u ons droog geven? Droogte geven in de Tweede Weide bij de Palmgrift in Veenendaal. En het bijzondere was, ja, er was regen. Alleen, wij stonden op het sportveld, we keken omhoog. En we zagen eigenlijk de wolken, zo, om het sportveld heen trekken. En we daar weer naar buiten komen. Hele, veel in Veenendaal had regen, maar wij niet. Wij hadden een heerlijke week, zonnetje en droog. En dat is zo bijzonder, want God laat op die manier zien, ook door wonderen en tekenen, dat hij er is. Wonderen en tekenen zijn per definitie niet gegeven om een geweldige kick te ervaren of helemaal geweldig te voelen. Nee, wonderen en tekenen zijn ervoor om de naam van God groot te maken en te laten zien dat God er is. En God wil door wonderen en tekenen bemoedigen. En op deze manier hoopt hij Mozes te bemoedigen van, hey, ik geef je 3 tekenen mee die je woorden kracht zullen bijzetten. Maar Mozes, je raadt het al, is niet overtuigd. Althans, misschien wel. Luister maar wat hij zegt in vers 10. Maar Mozes antwoordde, neemt u mij toch niet kwalijk, Heer? Nou, dat klinkt wel niet meer overtuigend, hè? Eigenlijk is hij overtuigd, maar eigenlijk wil hij niet. Maar ik ben geen goede spreker. Dat is altijd al zo geweest. En daar is ook geen verandering in gekomen. Nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. Nou, je proeft hem wel, hè? En ik noemde net al een paar voorbeelden vanuit de HEMA, die ik ook bij mijn hoofd heen spelen. Maar misschien herken je dat ook in je eigen leven. Je zegt van, hey, ja, die met 10, ah, dat is een geweldig spreker. Maar ik? Pff, ik kom echt niet aan mijn woorden hoor. Ik sta met een mond vol tanden. Dat sta je sowieso wel. Dat maakt niet uit. Nee, een tanden? Nee. Nou ja, maakt niet uit. Ja, God roept Mozes juist omdat hij niet kan spreken. En het is eigenlijk best raar als wij op die manier tegen God durven in te gaan. Want 1, God heeft een plan. En dat plan is altijd ondoorgrondelijk. Als hij zegt, ga, moet je gaan. Hij vraagt aan Mozes, ga naar Egypte, leid mijn volk uit. Ook al is hij geen goede spreker, dat maakt niet uit. Dan kan hij alleen maar meer laten zien wie God is. Want God werkt wel. Want hij kent ons in die zin door en door. Ook al is Mozes geen goede spreker, hij gebruikt Mozes als een instrument om zijn naam te bouwen. Niet de naam van Mozes, niet onze naam, niet de naam van de baptistgemeente Tiel, maar zijn naam. Het heeft alles mee te maken dat hij de schepper is. Even kijken. Ga ik te snel, denk ik. Ja. Want ja, hoe zou God nu reageren op dit? Maar bezwaar is, ik noem het geen bezwaar, ik noem het excuus, een smoesje. Vers 11. Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Dus God zet Mozes eigenlijk... God zet Mozes eigenlijk even op zijn plaats van... Hey, hallo, ik ben de schepper. Ik ben de schepper van jouw mond. Ik ben de schepper van wat er in jou leeft en wat er niet in jou leeft. En... vorige keer sprak ik over de schepper van zon, maan en sterren. Dat we niets voorstellen in alles wat bestaat. Dat we verwaarloosbaar zijn in het universum. En eigenlijk zie je dat Mozes de scheppende kracht van God onderschat hiermee. En dat hij eigenlijk een beetje brutaal is tegenover God. En misschien zijn we dat zelfs ook wel in ons eigen leven, dat wij soms wat brutaal zijn van ja, pff, ik ben geen spreker of ik ben niet goed daarin of kan dat niet helemaal niet, dat durf ik niet of dat kan ik niet. Eigenlijk ga je dan gewoon keihard tegen God wil in. En tegen Gods scheppende kracht in, dat hij een wonder kan doen in jou en door je heen kan werken. Maar ja, hoe zou God nu reageren? Hij heeft dan natuurlijk gereageerd van, hey, ik ben schepper. Klinkt al een beetje van, nu gaat het spannend worden. Zou God er nu klaar mee zijn? Nee, God is nog steeds, ik ben die ik ben, ik zal er zijn. Lees maar in vers 12. Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en de woorden in je mond moet leggen. Zij bemoedigt Mozes opnieuw, ondanks dat zijn bezwaar uiteindelijk nu een smoesje is geworden. Zegt hij van, hé, ik ben de schepper, ik schep woorden, ga en ik geef je de woorden in de mond. Nou, overtuigd, toch? God zal met je zijn. Nee, zijn identiteit is, ik zal met je zijn. Je hebt 3 wondertekenen mee. Ik zal de woorden in je mond leggen. Nee, Mozes is niet overtuigd. Zijn vijfde bezwaar in vers 13. Maar Mozes hield vol. Neemt u mij niet kwalijk, Heer. Stuur toch iemand anders. Wie u maar wilt. Nou, dat is echt het toppunt van smoesjes verzinnen. Want hij eigenlijk geeft helemaal geen argument meer aan. Hij zegt van, eigenlijk zegt hij nou, Heer, fijn voor jou, fijn voor u, maar ik ga het niet doen. En op dat moment, vers 14, nu werd de Heer kwaad op Mozes. Oh, dat kan ook, blijkbaar. God is er, maar God wordt opeens kwaad op Mozes. En terecht. Maar ja, is God nu klaar met Mozes omdat hij nu kwaad is? Is de grenzen bereikt? Is dat de laatste druppel die de emmer doet overlopen bij God? Nee. Lees maar verder. in vers 14b. Je hebt toch een broer, de leviet, Aaron, zei hij. Ik weet dat hij wel bespraakt is. Hij is al naar je onderweg en hij zal blij je te zien zijn. Vertel jij hem wat je moet zeggen. Ik zal bij jullie zijn als je moet spreken en jullie ingeven wat je moet doen. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken en hij zal jouw mond zijn. Jij zult zijn God zijn en neem je staf in hand, want daarmee moet je wonderen doen. Raar, hè? Alsof God het al wist. Aaron is al onderweg naar je. En ook eigenlijk een rare combinatie. Want God zegt, ik ben er voor je, maar hij is ook boos. Hij is boos en hij is er voor je. Nou, ik kan dat niet matchen in mijn hoofd, want als ik boos ben op Deborah, dan kan ik niet zeggen zo van, nou schat, zullen we even een kopje thee zetten, kunnen we het er even over hebben. Nee, ben ik gewoon boos op haar. En wil ik even alleen zijn. En daarom is God God en daarom is God niet alleen mens. God is mens en God is God. God kan boos zijn op je, maar God kan op dat moment tegelijkertijd er ook voor jou zijn. En dat doet hij op dit moment ook voor Mozes. Hij is boos, omdat hij klaar is met alle excuses en smoesjes. En tegelijkertijd is hij weer genadig en zegt hij, hey, ik ben er voor je, je broer Aaron is onderweg en die zal voor je spreken. Maar jij gaat. En dat doet hij. Hij gaat. Mozes gaat uiteindelijk op pad. Met zijn vrouw en kinderen. Na zijn 5 bezwaren gaat hij eindelijk op pad. En hij komt Aaron tegen. Even kijken. Vers 27 is het inmiddels. Nou, ze ontmoeten elkaar. Alles wordt gedeeld met elkaar. Dit moet vertellen, zo moet het doen. Deze wondertekenen. Nou, ze gingen Mozes en Aaron gingen samen naar Egypte. En dan kwamen ze bij de Israëlieten aan en deelden ze van, nou, hé, wij zijn namens God gestuurd, namens de ik ben die ik ben. En ze lieten ook de wonderen zien aan het volk. En het volk was overtuigd. Dus nou, dat lijkt me echt bemoedigend, ook voor Mozes. Dat denk ik van, dat scheelt. Ik heb nog niet afgebrand door het volk. Dus nou, met goede, volle moed, succes gehaald bij het volk Israël. Nu naar de farao, hè? Want daar moest hij ook zijn boodschap brengen. Dat hij de Israëlieten mee mocht nemen de woestijn in, naar de berg van God. En ja, dat ging wat minder. Dat ging zonder succes. En zelfs in tegendeel, ze moesten zelfs harder gaan werken. De farao had gezegd, ja, fijn dat jullie stenen bakken, maar je blijft dezelfde aantal stenen bakken, maar je moet jezelf nog even het stro vinden. Ze moesten vele malen harder werken, doordat Mozes en Aaron bij de farao zijn geweest. Nou, je raadt al wat de Israëlieten gaan doen. Die staan niet meer achter Mozes en Aaron. Oh, hele situatie omgedraaid. Alles lijkt tegen hen te keren. En dan gaat Mozes dan weer naar God. Waarom dan? Hoe dan? Hoe kan het dat dit gebeurt? U heeft ons toch geroepen om de Israëlieten uit te leiden uit Egypte naar de woestijn, naar een nieuw land van melk en honing. En dan roept God Mozes opnieuw in hoofdstuk 6. En hij herhaalt zijn belofte eigenlijk. Lees maar mee in vers 2, 6 vers 2. God zei tegen Mozes, ik ben de Heer, dus ik ben er die er zal zijn. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen, de ontzagwekkende, maar mijn naam, ik ben er die ik zal zijn, heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaan aan hen beloofd, het land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. Zij laat weer zien, dit is mijn plan, het staat vast, hier gaan we naartoe werken. En dan gebruik ik nog een keer een aantal keren in het hoofdstuk zijn naam, ik zal er zijn. Nou, 10 keer raden, hoe reageert Mozes? Met een bezwaar, tuurlijk. Hij blijft toch steken op zijn bezwaar 4. Bezwaar 4 staat in vers 12 weer, hoofdstuk 6 vers 12. Dan zegt Mozes, die antwoorden tegen God, als de Israëlieten al niet naar mij luisteren, zal de farao dat dan wel doen? Ik kom immers moeilijk uit mijn woorden. Dus Mozes, in plaats van dat hij bemoedigd is om weer gefocust te zijn op wat Gods plan is, krabt hij eigenlijk weer terug en gaat hij weer hangen op zijn bezwaar 4. Ik ben geen goede spreker. Dat lukt me helemaal niet. Ja, je raadt al wat God gaat antwoorden natuurlijk, in vers 28. Toen de Heer zich in Egypte tot Mozes richtte, zei hij, ik ben de Heer, ik zal er zijn. Alles wat ik je zeg, moet je overbrengen aan de farao, de koning van Egypte. Nou, zou Mozes nu eigenlijk gaan dan? Nee, volgende vers. Mozes antwoordde, ik kom zo moeilijk uit mijn woorden. De farao zal niet naar me luisteren. Nou, hij blijft erg lang hangen hè? In zijn bezwaar 4. Maar het toffe van God is, hij heeft zich geopenbaard, je weet het, hij zal er zijn, zijn naam is, ik ben die ik ben, ik zal er zijn. Hij heeft wonderen meegegeven, hij is de schepper van de mond, hij heeft de aanhouding gegeven om voor hem te spreken. Dus hij bemoedigt Mozes alweer, in hoofdstuk 7 vanaf vers 1, het volgende vers is dat. Maar de Heer zei, ik zal ervoor zorgen dat jij als een God voor de farao staat. En je broer Aaron zal je profeet zijn. Jij moet aan Aaron alles zeggen wat ik opdraag. En hij moet het woord voeren en de farao vragen de Israëlieten uit zijn land te laten vertrekken. Ik zal ervoor zorgen dat de farao hardnekkig weigert. En ik zal in Egypte veel tekenen en wonderen verrichten. Ook dan zal de farao niet naar jullie luisteren. Daarom zal ik de Egyptenaren mijn macht laten voelen en hen zwaar straffen. En ik zal mijn volk, de Israëlieten, in groepen geordend uit Egypte leiden. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik zal er zijn ben, als ik mij tegen hen keer en de Israëlieten bij hen wegleid. Eigenlijk geeft God daarmee een antwoord op Mozes zijn struggling. Hij zegt, ja, oké, dit is het plan, we gaan op pad, we komen in Egypte aan. De Israëlieten zijn overtuigd, farao niet, ze moeten harder werken. De Israëlieten zijn weer tegen ons, hoe dan? En zegt God, ja, en het gaat nog erger worden ook. Omdat Gods plan ondoorgrondelijk is. En misschien is het ook wel zo met ons in ons eigen leven. Als je denkt van, oh, ik zit eindelijk op de plek waar God me geroepen heeft. Überhaupt sowieso in het algemeen. Dat we het evangelie moeten delen met onze naasten. Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Maar soms heb je ook gewoon een hele specifieke roeping. Waar je mag leven en waar je mag werken in Gods koninkrijk. En misschien herken je wel hetzelfde dat Paulus hier ervaart. Dat je geroepen bent, dat je op je plek bent, maar alles lijkt tegen te zitten. Je hebt ruzie met de buren, je baas staat je niet aan, klasgenoten moeten je niet hebben. Alles lijkt tegen te werken en je denkt, ja, dit was toch de plek waar ik moest zijn? Het antwoord staat hier in vers 5. Hoofdstuk 7. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de Heer ben. Als ik mijn tegenkeer en de Israëlieten bij hem wegleid. Het gaat niet om jouw leven. Het gaat niet om jouw plannen. Er is maar één plan. Gods plan. En welk bezwaar je ook inbrengt, Gods plan gaat altijd door. En de vraag is of je wil aanhaken of dat je afhaakt. En het gaat om dat zijn naam groter wordt. Wat we net ook zongen, no other name. Er is geen andere naam. Er is maar één naam die groot moet worden en dat is Jezus. Dat is God, dat is Heer. Dat is niet mijn naam, dat zijn jullie namen niet. Het draait om hem. En dat is denk ik wat God hier duidelijk probeert te maken met het verhaal en het leven van Mozes. Dat het niet om ons draait vanmorgen, vandaag, in ons leven. Ook als je nog geen roeping ontvangen hebt, vers 6, Mozes en Aaron deden alles wat ze hadden, wat de Heer hun opdroeg. Mozes was 80 en Aaron 83 toen zij zich tot de farao richtten. Mozes ontving zijn roeping pas op zijn 80ste levensjaar. Het draait niet om ons. Het draait om God. Zijn plan, zijn toekomst, zijn wil. En vanmorgen heb ik een indringende vraag voor jullie. Ik ben begonnen met beschikbaarheid, vindbaarheid. En zijn we dat vandaag? Zijn wij beschikbaar, zijn wij vindbaar voor mensen? En zijn we beschikbaar voor God? Om zijn plan te volbrengen. Niet ons plan, niet ons leven, maar zijn leven. Zijn boodschap. En de vraag is die ik in je midden wil leggen, wat is jouw, wat is mijn bezwaar? Wat is jouw smoesje? Wat is jouw excuus om niet te gaan? Je hebt Mozes gehoord, Mozes had er 5. Hij haperde nog even op 4, een paar keer. Maar wat is jouw excuus om niet te gaan? Om niet je buren te vertellen over Jezus. Om morgen niet in de pauze op je werk met een collega te hebben over wie God is. Of als je op school bent met je klasgenoten tijdens de lunchpauze, dat je de Bijbel openslaat en laat zien wie God is. Wat is jouw bezwaar, wat is jouw excuus om dat niet te doen? En om je daar een beetje bij te helpen, heb ik briefjes meegenomen om dat gewoon op te schrijven. Mag ik hem 1 briefje afpakken? De stiften staan er nog, zag ik. Maar schrijf het maar eens voor jezelf op. Wat is jouw bezwaar? Voor mij helpt het altijd om dat soort dingen op te schrijven, want dat gaat me irriteren. Plak hem liefst op een plek waar ik vaak kom, en denk, oh ja, het gaat niet om mij. En ik wil eigenlijk nu een moment stilte hebben. Een moment stilte waar we gewoon aan God mogen vragen, Heer, wat is mijn bezwaar? En misschien is het al hartstikke klaar, hartstikke duidelijk, klaar als een klontje, wat jouw bezwaar is. Dat je weet van, nou ja, dit is mijn bezwaar. En ik wil je vragen om het op te schrijven, in je Bijbel te plakken en mee te nemen naar Kring. Ik weet niet of je deze week of volgende week Kring hebt, maar deel het met elkaar. Want we zijn samen gemeente, we kunnen elkaar samen opbouwen. Net zoals Mozes en Aaron had, hebben wij Kring. Om elkaar door de week op te bouwen. Om elkaar aan te vuren, om niet te vervallen in bezwaar en excuses. Maar samen Gods plan te volvoeren. Laten we met stil zijn en vragen of God wil spreken. En ik zal de stilte daarna ook afsluiten in gebed. Ja, Heer Jezus, dank u wel voor uw geweldige boodschap. Heer, dat u ons de Bijbel heeft gegeven als een woord van waarheid. En Heer, dat u ons het evangelie heeft gegeven. Heer, geweldig nieuws wat we niet voor onszelf kunnen houden. Heer, maar dat we zo blij zijn met het nieuws, Heer, dat we het mogen delen met onze mensen om ons heen. Heer, en we hebben ook gekeken naar het leven van Mozes en hoe u zelf heeft openbaard, Heer, als de God die er zal zijn. Heer, dan kunnen we dat zo misschien wel 1 op 1 vergelijken met ons eigen leven, Heer. Hoe makkelijk wij ook excuses en bezwaren en smoesjes verzinnen, Heer, om maar niet bezig te zijn, Heer, met uw Bijbel. Om niet uw evangelie, uw blijde boodschap te delen met andere mensen. Heer, maar dank u wel dat u er altijd weer voor ons bent, Heer. Wat we ook doen, Heer, u bent er altijd. U bent die u bent en u verandert nooit. En daar dank u u voor, Heer, dat u altijd blijft. Ondanks al ons falen en al ons bezwaren. Ik wil ook concreet bidden, Heer, voor de komende week, de komende 2 weken, Heer, als we ons bezwaar, nou ja, niet meenemen, maar wel papier meenemen. Heer, dat we elkaar zullen aanvuren. Heer, om niet bezwaren te gaan zoeken, Heer, maar dat we elke keer weer u zoeken. En elkaar opzoeken, Heer, om elkaar te moedigen, aan te vuren, Heer, om uw plan te volbrengen. Heer, niet onze plannen, niet onze tijd, onze dingen. Heer, maar is maar 1 ding belangrijk en dat bent u. Heer, wat is jou uw genade daarin laten zien en ons daarin ondersteunen en helpen. In Jezus' naam. Amen.